Ik wil dat graag met u lezen. Het gedeelte dat staat afgedrukt in uw orde van dienst, liturgie of boekje, of hoe u het maar noemen wil. En dat is het gedeelte dat staat in Efeziërs 3, het is vers 14 tot en met 21. En ik lees u uit dat gebed van Paulus de volgende verzen, vanaf vers 14. En dan schrijft de apostel aan u en aan mij en aan de wereld die het weten mag. Om die reden, om alles wat hij gezegd heeft, om die reden, buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem, zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Voordat we daar met elkaar over nadenken, en ik heb van de leiding net gehoord dat ik een uur heb, en wat u tegen mij niet moet zeggen is, je mag uitlopen. Ik mag uitlopen. Nou, ik zal u matsen, ik doe er geen uur meer over. U mag zelf kijken hoe lang. Ik ga niet staan kijken op mijn klokje. We zullen graag bidden voordat we luisteren. Vader, in alle blijdschap die we hebben. In het besef, Vader, en dat is het eigenlijk steeds weer. In het besef. Wat u deed, wat u doet, en wetend wat u gaat doen, in dat besef zitten we hier, Vader. En we zijn u dankbaar dat in ons midden, in ons hart, uw woord is opengegaan. En dat u dat woord dat open ligt in ons hart, dat u daarin werkt met uw geest en ons de zaken laat zien zoals ze zijn. Vader, dank u wel dat u ons in beweging brengt, dat u ons motiveert met uw liefde. Dat u uiteindelijk daarmee, in het grote machtige plan dat u hebt, dat u uiteindelijk zult zijn de God en Vader van allen, de redder van alle mensen. Vader, leer ons die liefde van u te spellen, te begrijpen, zelf te leven, om op de plek waar u ons hebt neergezet, tot lof en eer van u te zijn. Wilt u zijn, Vader, in de woorden die gesproken worden, wilt u de nadruk geven van uw geest op dat wat mag klinken tot uw eer. Vader, het zou eigenlijk maar één groot dank u wel zijn. Dank u, Vader, voor wat u deed. Voor wat u doet. Vandaag in ons leven, in ons hart, in alle die ons lief zijn. Wat u nog zult doen, Vader. Wat geeft u ons toekomst? Geeft u ons een fijn moment met elkaar. Mag uw woord klinken. En mag het uitwerken tot lof en eer van u en uw naam. Dat bid ik u. Dat bidden wij u samen, Vader. In die ene naam. In geen andere naam dan in de naam van Christus Jezus. Uw Zoon. Onze Heer. Amen. Kun je me zeggen waar Eben Haezer ligt? Als je die vraag stelt aan iemand hier uit de buurt, zou het heel goed kunnen dat je het antwoord krijgt, Eben Haezer. Ja, dat ligt aan de dwarsweg tussen de campings Laag Kanje en Eikelenburg. Ik wacht even tot de volgende dia komt. Ja, ziet u? Ja, het ging een beetje snel. Maar als je die vraag stelt aan iemand hier uit de zaal, is het heel waarschijnlijk dat u het antwoord krijgt, Eben Haezer. Ja, dat ligt tussen Mispa en Sen. Dat boek vinden we in het grote boek Het profetische boek Samuel. En ik wou u kort, er zitten kinderen bij, soms van 80, soms van 15, maar er zitten kinderen bij. En ik wou u dat kinderlijke verhaal vertellen. Want het gaat me om uw hart. Het gaat God om het hart van elk mens. En dan heb ik me verplaatst, want het stond in geen enkele kinderbijbel. Ik denk, ach wat, we kunnen het zelf. Samuel gaat bij die grote steen staan. Hij kijkt naar de Israëlieten en hij kijkt om zich heen. Waar staan ze nou? Met elkaar. Op een plek tussen Mispa en Sen. Er is heel wat gebeurd de afgelopen tijd. Het volk is bij hem gekomen. Wil je ons helpen, Samuel? Wil jij tot God bidden? Wil je bidden dat God ons verlossen zal van die eeuwige strijd met de Filistijnen? Samuel heeft het volk aangekeken. En Samuel heeft ja geknikt. Want God heeft hem tot richter gemaakt. Zijn naam betekent God heeft gehoord. Of geplaatst door hem, door de onderschikker. Hij weet, zoals hij daar staat bij die grote steen, God heeft me hier op deze plaats gezet. Hij heeft hem geboren laten worden uit een vrouw, uit Hanna en zijn vader Elkana. En hij wist het, God heeft me gegeven op die plek. En zo zet God me hier. Zoals zijn moeder het verwachtte van God, een zoon, staat hij hier en richt het volk. Hij is door God gekozen om het volk weer te richten, op zijn plaats te zetten. En heeft hij daarna in dat gesprek dat hij met ze had uitgelegd waar het naartoe ging. Weet je wat het probleem is? Mensen hebben het allemaal. Maar dat je vertrouwt op God en nog wat meer. Dat je op al die beeldjes die je overal in je kamer hebt staan en in je huis en bij je akker. Wat doe je nou? Komt de groei soms niet van God? Komt de regen soms niet van God en de droogte? Denk je nou echt dat dat beeldje dat eerst door iemand gemaakt is en door jou toen gekocht is, dat je ervoor op je knieën gaat liggen dat het wat doet, dat het wat tegen je zegt? Ga op je knieën liggen voor een ander. Vertrouw alleen op God. Verbrand al die menselijke zaken. Je hebt een verdeeld hart dat wankelt tussen de afgoden en God. De mensen hebben elkaar zo uit hun ooghoeken even aangekeken. Is dat de diagnose? En ze hebben naar elkaar gekeken en voorzichtig ja geknikt. Samuel heeft gelijk. En iemand zegt het, terwijl ze het allemaal denken. Heel die onderdrukking van de Filistijnen. Heeft God dat gedaan om ons te laten beseffen dat we bij hem moeten zijn? En ze hebben de afgoden verbrand. En Samuel heeft hem bij elkaar geroepen in Mispa. En om het volk te laten zeggen. Spreek je uit. Zeg tegen God. God, wij willen van u zijn. Wij willen helemaal van u zijn. We verwachten het helemaal van u. Hij kijkt dat volk aan. Het gaat allemaal door zijn hoofd en door zijn hart. Al die dingen die hij gezegd heeft. Alle reacties van het volk. Maar ook de wens om het van God te verwachten. En dan staat hij daar. En hij zegt tegen alle Israëlieten, zullen we bidden? En hij bidt tot God. Vader, mogen we het in alles van u gaan verwachten. Alles in ons hele leven. En terwijl Samuel amen zegt en het volk amen meezegt, horen ze in de verte, horen ze gedruis. Wie zijn dat dan weer? Toch niet? Ja, toch wel. De Filistijnen. Want ze hadden gehoord, heel veel Israëlieten in Mispa. Dat gaat weer oorlog worden. Weet je wat? We verslaan hen toch. Net als de vorige keer. We trekken alvast hen tegemoet. Dan hebben we de strijd tenminste snel gewonnen. En hup, daar gingen ze met elkaar. Lekker, knokken, toch winnen. In Mispa is er wat anders gebeurd. Samuel heeft net een lam geofferd. Een brandoffer voor de Heer heeft hij uitgelegd aan het volk. Zo'n offer wordt helemaal verbrand. En als je met mij kijkt naar dat verbrandende lam op het vuur en je ziet dat het helemaal verbrand, totaal verteerd, mag je denken aan jezelf. Mogen wij denken als volk van God aan we zijn volledig van u. Er is niets meer wat brandt u weg uit ons hart. We zijn volledig van u. Dat is onze volledige toewijding. En als het volk dan toch weer die oprukkende Filistijnen hoort, wordt het doodsbang. Maar God laat van zich horen. Bliksemschichten en donderslagen overvallen de Filistijnen van alle kanten. Ze raken er door in de war. Ze weten niet goed meer met wie en waar ze moeten vechten. En ze slaan op de vlucht. En dan behalen de Israëlieten hun overwinning. Dat gaat allemaal door het hoofd van Samuel. Als hij hier met het volk staat bij die steen die hij heeft opgericht. Hij heeft die steen er niet voor niks neergezet. Het is een soort wegwijzer naar God. Het volk denkt, wat gaat hij zeggen? Het volk zwijgt. Het volk hangt aan zijn lippen. Al zegt hij niks, want dat hart zal gaan spreken. En dan legt hij zijn hand op die steen en dan zegt de richter van Israël, deze steen geef ik een naam. Eben Haezer, steen van hulp betekent dat. Denk eraan, elke keer als jullie hier langslopen, denk dan aan God. Hij voert de strijd voor ons. Hij voert jullie strijd. Laat je steen, die steen je daaraan herinneren. Verwacht het steeds van God. Hij helpt. Dan zul je in je leven telkens kunnen zeggen, tot hiertoe heeft immers de Heere ons geholpen. En als je in het Israël van vandaag de dag kijkt, even archeologische toevoeging, dan is dit een site, ze noemen dat de Eben Haezer, de Ebenezer Trench, een plaats waarvan dan de gegevens zeggen, waarschijnlijk, heel waarschijnlijk de plek waar het zich heeft afgespeeld. Verder niet belangrijk. Steen van hulp, Eben Haezer. Die steen van Israël, is die er nou om Israël te laten denken aan wat God heeft gedaan? Of is er meer? Is 100 jaar vereniging Ebenezer aanleiding tot een dienst waarin we terugkijken in dankbaarheid? Of is er meer? De vraag stellen is haar beantwoorden. Er is meer. We kijken niet alleen terug naar het moment op 8 september 1907 dat er een vereniging werd opgericht met het doel om kinderen met het evangelie te bereiken. We staan stil vandaag, ja. We kijken inderdaad achterom. Maar tegelijkertijd beseffen we vandaag, met alles wat er is, wat God ons heeft gegeven, wat God in ons leven heeft gewekt, en we kijken weer vooruit. Ik zeg terugkijken, en dan bedoel ik, in die 100 jaar vereniging Ebenezer, gaf God telkens weer momenten, dat iemand de ander aanstootte, en zegt, zie het nou? Tot hier toe joh, zie het nou? En de ander gaat het ineens zien. Ja, God laat ons ook niet in de steek. God is een helper. En zo kun je zien in 100 jaar vereniging Ebenezer, zie je streepjes aan de muren, zoals ouders van een kind. Streepjes op de muur zetten om te laten zien, zo groot ben je aan het worden. En dan gaat het me niet om de grootte wat je bij een kind constateert, maar de streepjes die wij op de muur hebben mogen zetten, waren misschien wel om bij te houden, steeds weer bij te houden, nooit gedacht. Maar God deed het. En zo terugkijken en je dat vandaag realiseren. Als ik terugkijk zie ik dit, Vader, dat mag ik nu verdanken. En dat zult u ook in de toekomst blijven doen. We hebben uw schrift leren spellen. We hebben er woorden voor gekregen. Want hij heeft gezegd. Ik zal u geenszins verlaten. Ik zal u geenszins begeven. En telkens hebben gelovige mensen binnen en buiten Ebenezer, mannen en vrouwen zoals u en ik uitgesproken, de Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Dus het jaarthema van de gemeente voor dit jaar, die roept is getrouw. Hij zal het doen. Hij deed het. Hij doet het vandaag. En hij zal het morgen weer net zo hard doen. Want God kan je nemen op zijn woord. We zetten met elkaar vandaag een streep op de muur. 100 jaar, een eeuw, vereniging Ebenezer. Om ons dit allemaal te beseffen. Maar ook om iets meer. Want ik heb me afgevraagd. Aan wat brengt nou mensen, zoals u en ik, hele gewone mensen, met al hun zorgen en verdrietjes, verdriet en erg pijn, alle dingen die er zijn, hoe is dat nou gebeurd dat mensen in beweging zijn gekomen? Wat motiveert dan? Het was vandaag een soort waslijst, maar ik heb een klein boekje. Verschenen in 1932. Gedenkboekje bij 25 jaar. Vereniging Ebenezer. Wat motiveert mensen? Wat zet ze in beweging? Wat zet u en mij in beweging? Uit het gedenkboekje lees ik dan het volgende. Dan wordt aangegeven dat God degene is die mensen geeft, citaat, met de bezieling om kinderen zondags uit de Bijbel te vertellen, hun liederen te leren zingen en met de kinderen omgaan, kortom, hoe wij in woord en daad hen van Jezus leerden. Wijze secretaris die dat schreef. En ik denk, hoe heeft het nou gewerkt? Hoe heeft dat nou gewerkt? Ik vul het voor u aan in de vorm van een herinnering van een oud zonneschoolmedewerkster die toen op dat moment zelf nog een jong kind was, maar vanuit het gezin betrokken was bij het zonneschoolwerk. Het is zondagmorgen. We zijn in Oud-Rotterdam, in de Haarlemmerstraat. Dat is in de buurt van Delfgauw, Proveniers, in de buurt van wat wij dan kennen als de Molenwaterweg, waar een verenigingsbouw heeft gestaan, de Aker van toen, zou je kunnen zeggen. En wat gebeurt er? Zondagschool, kom je bed uit. En in die armoedige buurt, want dat was het. Als je de foto's ziet, dan lijkt het denk ik wel of ze allemaal armoedig zijn geweest, als je kijkt naar die slecht ontwikkelde zwart-wit foto's. Maar er ging een bel. Voor kinderen het signaal, opstaan, eruit. En als ze niet kwamen, werden ze van hun bed gelicht. En met ongekamde haren, en soms zelfs zonder kousen en schoenen, lopen ze mee aan de hand van een broertje, of een zusje, of aan de hand van een buurmeisje, dat de weg al weet. Ik denk, loop je mee? Ruik je die geur? Dat stond vroeger zo in de straten, zeker in die oude straten, want de rood moest worden opgericht, het stonk. Het stonk vooral naar brandende kachels. Kolenkachels in de winter. En voel je dat ook aan je neus en aan je wangen, dat prikken van de kou? Ik ben blij dat ik dadelijk in de mol zit, want daar brandt de kachel. Zwart-wit foto's van Rotterdam. Ik heb gisteravond nog zitten kijken op een site naar al die oude zwart-wit foto's. Die krijgen kleur in de verhalen van zonneschoolmedewerkers. Maar ik denk, wie luidt nou de bel in de Haarlemmerstraat? Dat zijn mensen geweest, dat zijn mensen zoals u en ik. Zo zitten ze hier in de zaal. Ze zijn misschien wel opa of oma nu. En om hen heen zitten hun eigen kinderen en kleinkinderen. Ze hebben zelf een jong gezin, andere mogelijkheid. En ze vinden het heerlijk om met zo'n zonneschoolklas te praten en te zingen. Maar wat luidt nou de bel? Dat is een hart dat van Jezus houdt. Dat om kinderen geeft. En zoals in de Haarlemmerstraat, vlakbij de Molenwaterweg, zijn er op vele plaatsen in Rotterdam zulke mensen. Het is nooit alleen een moeder die het doet. Het is nooit alleen een vader die het doet. Het zijn hele gezinnen die meewerken. Hele gezinnen zetten zich in voor zo'n zondagsschoolafdeling. Ze ontvangen de kinderen die binnenstappen. Ha, hier is het warm. Letterlijk. Maar ook hier is het warm. Kom maar. Ze worden ontvangen met warme, open armen. Want wat in hen brandt, wat in dat hart van medewerkers leeft, is ze willen het kind vertellen van het evangelie. En het gebeurt niet alleen op zondagmorgen. Ik dacht dat het niet alleen op zondagmorgen, maar er was op vrijdag geloof ik een filmpje dat gedraaid werd. En op zondag was er handenarbeidactiviteiten. Wanneer waren die vaders dan thuis? Zondagschool. God heeft door middel van mensen, zoals u en ik, jonge mensen geroepen. Die misschien alleen maar ruzie kenden. Die alleen maar ellende kenden. Heeft jonge mensen gezet op het spoor van zijn liefde. Heel bijzonder zijn in Ebenezer de kerstfeesten en de jaarfeesten. En op zo'n kerstfeest klinkt het evangelie door medewerkers boeiend verteld. En dan moet je van kinderen houden. En dan komen de tranen in je ogen, denk ik, als ik dan nog, dat nu nog zie bij kinderen. Maar dat in kinderen waar alleen maar armoede en ruzie zich spiegelt. Alleen de grauwheid van een minimum bestaan. Dat er glans in die ogen verschijnt. Glans. In het verhaal wat ze horen. En natuurlijk krijgen ze aan het eind van de zondagsschooldienst een boekje mee. Een boekje van de zondagsschool. Dat gaat mee naar huis als iets kostbaars. Dat wordt bewaard, gelezen en bewaard. En zo staan er in de kasten van de kinderen van toen de boekjes die ze van de juf en de meester kregen. Ik heb het hier uit mijn eigen boekenkast en die van tante Ada, dus onze boekenkast, heb ik er wat gepikt. Ik las in de Troop over een jongen die naar zijn grootvader ging, Maarten Bijntema. Sneeuw en kou, met een korte broek. Vakantie in Palestina. En wat is dan machtiger? Nooit een boek geven zonder school, zonder ondertiteling op het kerstfeest uitgereikt. Kerstmis 56. Uw lof bereidt ge uit de kindermond namens de zonneschool Samuel. Rotterdam Kralingen. En hier Thijs en Thor van W.G. van de Hulst. Het lijkt alsof die man alleen maar de zonneschoolboekjes schreef. W.G. Thijs en Thor. En ik zei nou tegen Ada, was ik daar nou uniek in? Ik moest altijd van die boeken zo ontzettend huilen. Ik vond dat zielige boeken. Ik heb het wel eens gezegd tegen meester Bouwman, waarom geven jullie van die zielige boeken? Maar hier heb ik zelf ingeschreven van zondagsschool 54. Kerstmis 54, Curaçao. En voorin zaten plaatjes die ik niet kwijt kon. Had je ook van die boekjes van waar je ze allemaal in kwijt kon. Boekjes van de zondagsschool. Dingen die je herinneren aan tot hiertoe. Was God met je bezig. En de volgende stap kwam ook. Zondagsschool. Weggetje in het koren. U kent het allemaal wel. Al die boekjes. Kerstfeesten en jaarfeesten. Mensen die met elkaar gemotiveerd een hart hebben dat brandt voor Jezus. En dan vanaf 46 gaat de vereniging een plek zoeken buiten Rotterdam. Om met de kinderen uit die grote armoedige stad te ontvluchten. Dan heb je Doorn. Als je wel eens met oud EH mensen door de buurt rijdt. Word je gebombardeerd met kennis. Hier deden we dit en daar deden we dat. We gingen zo teruglopen. En daar staat het Maarten Maartenshuis. De plek van het eerste zonneschoolkamp geloof ik. Of kamp voor zonneschoolkinderen. In ieder geval Doorn. En daarna kwam Maren. Ik denk wel. Hoe werd je nou vervoerd? Ik heb gehoord op houten banken. Achterin een vrachtwagen. Van de stereo beschuitfabriek. Daar moest er ook slim voor zijn om dat te regelen. Geen vervoer, nog geen dit, nog niet dat. Oh, er was wel een sponsor te vinden in de stereo beschuitfabriek. Hij stond ook al hier in het gidsje om het te betalen. Zou het dan broeder zijn geweest? En vanaf het moment na Doorn krijg je jaarlijks kampen in Maren. En dan gaat de naam Maren in ons midden iets betekenen. Ik zou bijna zeggen, noem Maren en de ogen van je kinderen en van je kleinkinderen gaan glimmen. Dat is een plek waar je thuis bent. Plek waar mensen samen in de kapel zingen, lezen, bidden. En ik kan me herinneren dat er plekken zijn in de kapel. Waar ik altijd omheen loop, omdat ik weet hoe daar gehuild is. Door iemand die de weg naar hem vond. Je kunt er met elkaar praten. Onvoorstelbaar dat er een zomer zou kunnen zijn zonder een week in Maren. Verderop. In het gedenkboekje van 1932 staat, God deed ons goed in dit afgelopen jaar met twee O's. Hoe heerlijk als wij dat zondagsschoolversje zingen, veilig in Jezus' armen. Dan kunnen we het voelen. Ja, zo is het. Bij hem is het veilig. Ik geloof dat ze bij EH ook gebruikt hebben, dan ben ik het even kwijt, dit boekje. Wie zingt mee? Ik kan me herinneren dat ik het in de Troop heb gebruikt, maar hier staat gewoon in Ada Baars. Dus het zal wel gebruikt zijn bij Samuel op de zondagsschool. En ik ga niet een uitgebreide songfestijn van maken. Het zou eigenlijk een liedfestijn, dat best leuk vinden. Zullen we met elkaar aanheffen zonder dat ik het vertel? Ik kijk stiekem op een blaadje. Maar een lied als 187. Ik denk wel, het zou daar mijn voorliefde voor vuurtorens en licht vandaan zijn gekomen. Omdat het zondagsschoolplaatje, wat ik kwijt ben geraakt, een vuurtorentje had wat zijn licht laat slaan langs het donkere leven. Als geen nood gezeten. Geen uitkomst ziet. Wil dan nooit vergeten. God verlaat u niet. U bent geslaagd. We gaan op voor het diploma. Vrees toch geen nood. Zeer een trouw is groot. En op het nachtelijk duister volgt het morgenrood. Zo'n stormen woede. Ducht toch geen kwaad. God zal u hoeden. Uw toeverlaat. Dat heb ik gezongen. Dat hebben wij gezongen als kinderen die God bij elkaar bracht om te horen van Jezus. En ik weet niet, maar er staat me bij. De melodie weet ik niet meer. Ik wil graag die melodie horen van iemand die het wel weet. Maar ik kan me herinneren dat er een tijd is geweest dat ik zo de nacht inging. Sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes. Als onderwijsmens, gewezen onderwijsmens moet ik zeggen, als onderwijsmens zeg ik, dat is de kracht van het onderwijs. Dat is de kracht van de zondagsschool, de kracht van de gemeente. Woorden van God in het hart van mensen terecht laten komen. En dan blijkt, uit jullie monden klinkt het, dat zo'n lied deel van je wordt. Deel van je geloof wordt. Daarom ben ik een beetje fanatiek. Als het gaat om teksten van liederen, want ze moeten wel zingen wat we geloven. En het wel in de goede schriftuurlijke context zeggen. En ja, niet schieten, ik verander het dan. En dan zie ik weer iemand naar me kijken en denken van, kon je het weer niet laten? Maar die liederen van God, in alle situaties van het leven, spreken ze tegen ons. En zo staan die boekjes bij ons in de kast. Ik hoefde er niet lang naar te zoeken. Het ging om harten, die klopten uit liefde voor Jezus. Het ging om mensen die wisten, God is liefde. En die liefde zie je uitgedrukt in Jezus, zijn Zoon. Mensen zeggen dan, ik wil van hem, die van kinderen houdt, vertellen en zingen tot zijn eer. We geven die liefde van God voor iedereen door. We betrekken kinderen erbij. En ik denk wel eens, hoe zit het bij ons? Ik hoor dan, ik citeer weer die herinnering van een oud zondagsschoolmedewerker, een lieve oma nu in ons midden, die zei eigenlijk van, je ging gewoon met pa en ma mee. Je kreeg gewoon een taak, dat ging je doen en zo werd je erbij betrokken. Je maakte op een bepaald moment ook een bewuste keus. Ik wil bij Jezus horen. Ik wil niet alleen maar zien dat het de Heer van mijn vader en moeder is en van de juf en de meester. Maar het is ook mijn Heer, uw God is mijn God. En voor jonge mensen is er na de zondagsschool de jeugdkerk op zondagavond. Van een broeder kreeg ik als dank voor het spreken een Parker bolpen. Jeugdkerk Ebenezer. Ik praat over de jaren 76 dat ik dat voor het eerst kreeg. Daar blijft de tijd. De herinnering. Mijn vader was altijd weg. Net als de andere mannen. Bezig voor de zondagsschool, voor de Heer. Mijn moeder en de andere vrouwen ook. Staat er volledig achter, maar moet wel veel opvangen. Zo is het eigenlijk nog steeds. Die liefde voor God deel je samen, maar daarom is het best zwaar. Er zijn niet alleen makkelijke, fijne, boeiende dingen, waarvoor je de Heer volmondig kan danken. Er waren en er zijn ook moeilijke dingen. Maar dan krijg je dat mensen gaan beseffen wat het evangelie zegt. En dan zegt men tegen elkaar, we laten elkaar niet los. Ik ben me net zoals jij bewust van de band die ons samenbindt. Het gaat om hem. Laten we samen dezelfde kant blijven uitkijken. Laten we het samen van hem verwachten. Geef met mij antwoord op Gods liefde. Geef samen antwoord op zijn liefde. God gaf en ik hoop geeft in Ebenezer. Wijze mensen. Ik citeer de woorden van secretaris C.W. van Hoeven tegen voorzitter J. de Goede Senior uit het boekje van 1932. En dan spreekt de secretaris de voorzitter toe. Hoe dikwijls stond u voor warme vuren en liep er een grote golven. Maar uw stuurmanskunst, u van God gegeven, deed het Ebenezer-scheepje rustig blijven. Mogen God u en uw gezin nog vele jaren doen samenwerken tot heil van Ebenezer tot heil van het kind en vreugde van hem, de gever van alles. Dus als ik het heel kort nou samenvat, dan is de rode draad door 100 jaar vereniging Ebenezer de liefde van God. En de liefde voor hem en zijn zoon. Als het kindertal op de zondagsscholen terugloopt, gaat het bestuur op de knieën. Vader, wat wilt u? Duidelijk wordt het, het gaat niet alleen om de kinderen. Betrek de ouders erbij, de gezinnen, spreek het gezin aan. En telkens weer blijkt, streep, wat bepaalt is de liefde van God. Daar draait het om, daar draait het nu om en daar zal het om blijven draaien. En dan ontstaat in vereniging Ebenezer gemeente Ebenezer. We gaan studeren in Gods woord. En we ontdekken in die studie van Gods woord, Gods liefde in zijn volheid. We ontdekken Gods hart in zijn volheid, dat klopt voor de schepping. Het is liefde voor ons, wat je soms al tot verwondering leidt. Vader, ik, waarom dan? En we leren vragen, waartoe dan? Liefde voor ons, leden van het lichaam van Christus, de gemeente. We lezen en spellen en verheugen ons over Gods blijvende trouw voor zijn volk Israël. En we stoten elkaar in het begin wat aan. Zegt hij het nou goed? Staat dat er echt? Gods liefde voor alle mensen. Hij is, het staat er, de redder van allen. De redder van allen. En toen dat bij ons ging dagen. Toen dat ging dagen, dat er een moment komt in Gods plan. Dat God zal zijn, alles in allen. Dat allen hem in zijn liefde zullen kennen. Dat allen dat warme, kloppende vaderhart zullen kennen. En daar antwoord op zullen geven. Dan hoor ik woorden van Filippenzen 2. Opdat in de naam van Jezus, want God voert het door hem uit. Zich alle knie zou buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden. Ja, ik denk, je kent al die zonneschoolliedjes al, je kent de schrift toch ook. Nog een keer, luid en duidelijk, ja? Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Oké, goed. Het zou toch goed zijn om dat eens te zingen met elkaar. Hè? Dan krijgt het tenminste kader. Maar wat dus mensen aanzetten. Mensen aanzet. En we bidden de Heer zal blijven aanzetten. Dat is die liefde van God. Vrienden van ons. Familieleden van ons. Gemeenteleden. Hen met wie we op dit moment en in deze tijd geloven. In verbondenheid met al die anderen. Vroeger zette dat hen aan. En ik denk wel. Wat is dat dan in een mens? Dat je weet, op zondagochtend heb ik ergens in Rotterdam mest. Een zondagsschool. Daar moet alles voor worden klaargezet. Daar moet het evangelie worden verkondigd. Moet een verhaal voor worden voorbereid. Enzovoort. Kinderen moeten zich welkom weten. Dat je dan de hele week gesjouwd hebt in de bouw. Gestucadoord hebt. En dan zaterdagochtends je brommetje start. All the way naar Marum komt. De hele dag hier bezig bent. En daarna s'avonds weer op dat brommetje terugkrost naar Rotterdam-West. Om 's morgens vroeg blij je bed uit te komen. Om kinderen te vertellen van het evangelie van de liefde van God. Dat wat hen toen motiveerde. Die liefde van God en voor God mag ook ons motiveren. Maar God heeft iets gedaan. God heeft die liefde in zijn grootheid, in zijn wijdte uitgestald. En God heeft ons toekomst gegeven. God heeft ons gericht en houdt ons gericht op de toekomst die allen wacht. En als er het moment zich voordoet dat we een broeder of een zuster, iemand van wie we houden, begraven, dan vertrouwen we hem of haar toe aan de armen van God. En we lezen bij elkaar de woorden uit 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. Niet omdat dat traditie is. Want dan zou ik er nu mee stoppen. Maar omdat het het hart is wat wil horen. Welke toekomst God geeft. Omdat het een hart is. Dat heeft samengeklopt met het hart dat nu stilstaat. En die in diezelfde verwachting heeft geleefd. De gemeente. Het instrument dat God zich kiest. Om straks in het hemelse haar taak te doen. Israël hier op aarde. Straks door God weer opgepakt en neergezet op de plek waar hij ze nodig heeft. En uiteindelijk die twee poten van een tang, met die twee, hoe moet je het zeggen, die twee instrumenten brengen het hele universum samen met Christus onder zijn voeten. En dan krijg je dat machtige moment uit 1 Korinthe 15, dat als alles de Zoon onderworpen is, dan keert hij zich tot Vader en dan onderwerpt hij zich aan hem die hem alles onderworpen heeft. En dan zal God zijn alles in allen. Daarom kon ik niet anders. Ik heb u de dingen zijn ondertussen doorgelopen. Daarom kon ik het niet anders bepalen dan bij het geloof en de liefde en de verwachting. Want 100 jaar vereniging Ebenezer en 1979 de gemeente die dan ontstaat, is uit leren zien naar de toekomst die God geeft uiteindelijk aan allen. Daarom heb ik u niet alleen het historische gedeelte, maar ik zeg het fout, het profetische gedeelte uit 1 Samuel laten lezen. Want het historie noemen is verkeerd. Het is een profetisch boek. De Joden zien het als een vroege profeet. Daarom heb ik niet alleen 1 Samuel 7 laten lezen. Maar heb ik u ook net zelf gelezen, dat Efeze 3, dat gebed van Paulus. En dat zouden we eigenlijk samen nu moeten gaan staan en moeten kunnen opzeggen. Lukt dat? Gijs, ga je gang. Nee, dat zou ik ook doen hoor, Gijs. Nee, maar ik verbaas me dan wel eens. Ik vind het wel mooi dit. Net zoals Gijs, net zoals, we hebben allemaal dat boekje nodig om de tekst te lezen. Maar ik denk, dat komt omdat we het goed hebben. En ik bedoel dat niet zo van, denk erom, je hebt het goed, maar dat bedoel ik allemaal niet. Maar we hebben het goed. En dan moet ik denken aan de Gulag-archipel, aan de verdrukking in de Sovjet-Unie, waar mensen in kampen werden gegooid, omdat ze verkeerd gekeken hadden of op het verkeerde moment hadden gehoest. En daar in kampen zaten. En daarin elkaar ondersteunden. Dus men leerde zaken uit het hoofd. Men leerde woorden uit het hoofd van mensen. Het waren gedichten van allerlei bekende dichters. Maar ook, daar leerde men het woord van God. De christenen zeiden op een gegeven ogenblik tegen elkaar, weet je nog wat er staat? En dan citeerde een ander dat. En men prentte dat in het hoofd. Want dat waren woorden die droegen. Dat zijn woorden die dragen. Dat zijn woorden die je zullen dragen in de omstandigheden van het leven. Gisteren in het pastorale gesprek wat ik had, heeft een zuster beleden, je weet niet, toen je het rooster samenstelde om uit te lezen, dat die verzen op de dag klonken, dat ik zo'n vervelend bericht van de arts kreeg. Maar het heeft me gedragen. Ik mocht bewust zijn, hij verlaat me niet, hij begeeft me niet. De Heer is er, in elke omstandigheid. Gods handelen is gefundeerd op zijn liefde. En we zouden zaken gewoon mogen kennen. Hij werkt volgens een plan. Hij voert het uit in Christus Jezus. En uiteindelijk, vind ik zo'n machtig moment, zal God zijn alles in allen. Er zijn veel mensen die hem niet kennen, klopt. Er zijn veel mensen die niet van hem willen weten. Zelfs die hem uitdagen in de taal die ze naar hem uitslaan. Dat houdt God niet tegen. Hij zet ons, mensen, in zijn plan in. Niet alleen gelovigen uit zijn volk, maar ook gelovigen uit de heidenen. Mensen zoals u en ik. Leden van het lichaam van Christus. En die gelovigen worden ingezet in Gods machtige plan. Op de aarde en in het hemelse. Het is gewoon zo machtig in een paar dingen te zeggen. Hij is de schepper. Wie zijn wij dan? Zijn schepselen. Hij is de vader. Wie zijn wij dan? De kinderen van wie die houdt. Hij is de verzoener. Wij zijn degene met wie die zich verzoende. En wij zijn degene die, u snapt me, verzoenen met elkaar. Want het gaat niet om of het makkelijk is. Het gaat om als het moeilijk is om samen God vast te houden. Hij is de verlosser. En wij de verlosten. Hij is de redder. En wij zijn degene die zijn gered. Het gaat om genade, om liefde, om verzoening. Ik heb die liefde laten dragen door genade en verzoening. Want dat is het punt. Twee getuigen die praten over de liefde van God. Waaruit blijkt de liefde van God? Uit zijn genade en uit zijn verzoening. Het kan niet zonder zijn liefde. Dat zeg ik. Gods liefde. Paulus vergelijkt u en mij met een plant. Die plant staat met zijn wortels in de grond. Net zo wortelen wij en gronden wij ons in de liefde van God. En een plant die, die voedsel vindt en stevig staat in de bodem, dat leidt uiteindelijk tot vrucht. Wij mogen wortelen en vastheid vinden in de liefde van God. We mogen vrucht dragen en God geeft ons elkaar om te oefenen. Maar we zijn niet allemaal gelijk en we denken niet allemaal gelijk. Maar we hebben wel beseft met elkaar en beseffen met elkaar. En soms moet je even schudden voor het gebruik. Hé, we zijn aan elkaar gegeven om lief te hebben. God brengt heel het universum tot zijn doel. Dat is makkelijk gezegd. Maar dat is pas liefde. Als je praat over liefde, dan is dat liefde. God ziet niemand over het hoofd. Als ik je nou met elkaar hier, nou vooruit. Ja, dat vind ik wel leuk dit. Dit is een telescoop. Als je nou stuk voor stuk hier kwam staan. Wauw. Ik zie geen grenzen. Precies. Er zijn geen grenzen aan de liefde van God. Met de meest krachtige telescoop. Moet ze lachen om die wetenschap. De meest krachtige telescoop. Je ziet miljoenen sterren. Waarvan je ogen niet wisten dat ze er waren. Ik vind zo'n sterrenhemel nu al prachtig. En ik besef nu al amper. Liggend op mijn rug op een voetbalveld in de Provence. Zoveel sterren. Vader. Wat machtig dat het uit uw handen komt. Maar die grenzen van Gods schepping zijn niet in beeld te krijgen. En zo is het met zijn liefde evenzo. Zijn liefde is grenzeloos diep. Er is geen bodem aan. Als ik je nou allemaal een pen zou geven. En ik zou je zeggen, hier heb je een pen. En gebruik de aarde en gebruik de hemel als papier. En doop in de inkt van oceanen. En je zou met je pen over de liefde van God gaan schrijven. Over wat hij in jouw leven heeft gedaan. En in je huwelijk. En in je kinderen, je kleinkinderen. In het leven van broeders en zusters. Als je gaat praten over wat God heeft gedaan. Dan zul je een gegeven moment tegen me zeggen. Hé, broeder, de inkt is op. Maar ik ben nog niet klaar. Dat is nou precies waar het me om gaat. Als u en ik met elkaar zouden praten. Dat is veel interessanter dan over een nieuwe hypotheek. Dat is veel interessanter dan weer een andere auto. En ik bedoel het alleen maar als momenten van markering en al die zaken meer. Maar praten we met elkaar in die intimiteit van een broederlijk en zusterlijk gesprek. Praten we met elkaar ook. Met elkaar praten we dan over wat God in ons leven doet. Over hoe die liefde van God uitwerkt in alle zaken. We raken er niet over uitgeschreven. We raken er niet over uitgepraat. En met de woorden van Efeze, God zal het doen. Nee, God zal meer doen. God zal veel meer doen. God zal oneindig veel meer doen. Dan heb ik het een beetje gezegd zoals er staat in het Grieks. Dan wij bidden of beseffen. Oneindig veel meer doen. Dan wij bidden. Dan wij verlangen. Dan wij denken. Dan wij dromen. Dan wij verwachten. Het is Gods tijd waarop we wachten. Gods tijd waarin we leven. Ik ontdek telkens weer. Ja, maar hoe moet het nou? Laten we bidden. Het is nog niet de dag waarop alle zaken gebeuren. Laten we bidden. En dan moet ik zo lachen om zo'n knipoog van God. Die je dan krijgt van God doet het op zijn tijd. Nooit te vroeg, ook nooit te laat. Maar op zijn tijd. De kracht die in ons werken mag, is dezelfde kracht die Christus deed opstaan uit de dood en hem zetten aan de rechterhand van Vader. Hij is gegeven als hoofd boven al wat is aan de gemeente die zijn lichaam is. Zo riep God en roept God. Want God werkt in grote lijnen. God roept 100 jaar geleden broeders en zusters. En geeft hun liefde hart voor het kind. Dat mondt uit in een gemeente die dezelfde naam draagt. Eben Haezer. Waarom de Bijbelvertalers nooit gelijk vertaald hebben wat er staat. Steen van hulp. Dat zou wel makkelijker zijn geweest. We mogen ons bewust zijn van zijn hulp. Steeds weer. Telkens. We mogen met elkaar loven, eren en danken. We mogen ons met elkaar bewust zijn van wat hij doet en van wat hij is. Mijn gebed is, Vader, zo wilt u bij ons zijn. Bij onze gezinnen, kinderen, kleinkinderen, de broeders en zusters van wie we houden om ons heen. Maak ons wegwijzers naar u en uw zoon. Maak ons wegwijzers naar uw hart vol liefde voor ieder kloppend. U bent er. U laat niet los. We verwachten uw zoon. We verwachten het in alles van u. U bent trouw. U doet het telkens weer. U helpt. Amen.